Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de eerste zondagafdeling, vraag en antwoord 1. Heidelbergse Catechismus, zondag 1. Daar vraagt de onderwijzer: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En u antwoordt daarop: dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover. Overdenken wij de inhoud van de enige, de levende en de eeuwige troost. De vorige malen hebben wij stilgestaan bij de vraag van de Heidelberger: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? We hebben toen gehoord dat het gaat over een levende troost, een enige troost, en een troost die de tijd en alles verduurt, die meegaat door dood en graf heen. En nu gaat de Heidelberger, gaat in het antwoord ons kort samengevat de inhoud van deze troost voorhouden. Deze eerste vraag en antwoord vormt eigenlijk een sleutelvraag, want het gaat over de kerk. Het gaat over die kerk die op weg mag zijn, die door de grote genade Gods geroepen is door zijn eeuwig evangelie, die hij heeft uitverkoren en lief gehad met een eeuwige en onveranderlijke liefde. En als dan de Heidelberger dit antwoord gegeven heeft, dan gaat hij in de Heidelberger de verschillende onderdelen hier reeds genoemd, gaat hij nader uitwerken. De weg waarlangs de Heere zijn ellendige leidt en onderwijst in die enige, levende en eeuwige troost. Nu dan staat er geschreven in dit antwoord dat ik met lichaam en ziel. Dat is direct al een opmerkelijke aanvang van dit antwoord. Want het gaat hier over een zondaar. Het gaat hier over een mens die in en met Adam God kwijt is. Het gaat hier over een mens waarvan de profeet Jesaja ons getekend heeft dat hij alles voor zichzelf over heeft, maar niets voor de Heer. Het gaat hier over een mens die een zoeker geworden is van zichzelf, meer dan een zoeker God. En hoe mooi wij het ook formuleren dat daar in ons hoogste geluk gelegen is om God recht te kennen en van harte lief te hebben met alle krachten, met alle vermogens, met ons ganse hart. Dat woord is wel goed. Maar wie van Adams kinderen kan zich de inhoud daarvan eigen maken? Dat kan niemand dan God alleen. Daarom dit vragenboek, dit troostboek voor de kerk, nogmaals, dat verplaatst ons naar een school. En op die school is de verwondering een van de kenmerken van het onderwijs. De verwondering. Het is net als een kind dat door een vader of moeder of door een leermeester gewezen wordt op allerlei zaken waar het aan voorbij gaat. Als dat die leermeester zegt, heb je nu dat alleen gezien? Heb je daar alleen eens op gelet? Kom eens hier. Kijk hier eens naar. En daarom is dit zo'n wonderlijk antwoord. Want nu moeten we het eigenlijk zo lezen. Zo ligt het voor Gods kinderen. Zo ligt het voor zijn Sion. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Het is persoonlijk dat ik ellende. Dat ik die nooit naar God gevraagd heeft. Dat ik die midden in de dood lag. Dat ik die de dood ook veel liever had dan het leven. Dat ik die maar doorwandelde. Het zij in de wereld, het zij in mijn vormelijke godsdienst. Dat ik, waarvan het woord zegt, dood in misdaden en in zonde. Dat ik waar mijn vader en moeder van beleden, dat wij en onze kinderen midden in de dood liggen. Dat ik die nooit een goede keus gemaakt heb, maar altijd weer koos voor de dood. En de duisternis liever had dan het licht, dat ik zo'n hatelijke zondaar, die het licht in de ogen van mijn naaste niet gunde, waarvan het woord omspreekt, hun keel is hem geopend, onder hun tong is adders vermijd. Hun voeten haasten zich om bloed te vergieten. Ellendigheid en vernieling is op al hun wegen. De weg des vredes hebben zij niet gekend. Daar is geen vreze Gods voor hun ogen. Ik heb gewacht naar recht, zegt God, maar ziet. Het was geschreven. Ik heb gewacht naar gerechtigheid, maar zie, het was gerechtigheid. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogd. Dat is het wonder van die eerste zondag. Waarom was het op mij genoemd, die goddeloze ik, die van één zelf de lat was, niet beter, al verbeelde ik het me misschien. Al dacht ik het, dat ik, het zij in de wereld of in de kerk, wel een hoofd boven anderen uitstak. Dat ik die altijd maar doordreef op die weg des verderfs. Waarvan ik meende nog hoorde een welgevallige weg te gaan, dat God mij beoogde. Ik die niet anders dan mijzelf beoogde. Ziet ge geliefde, dat is hier in het troostboek van de kerk het wonder, dat ik. Want het is een enige, een levende troost. Het is niet zo, ik behoor bij deze of die kerk, jongen, wat ben ik blij? Nee. Want het gaat hier over de hele kerk. Wat voor naam zou dragen mogen. Maar alle die behoren tot dat geestelijk gebouw waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, naar de bouwmeester zelf. En al die kinderen die in zichzelf zulke, ja, tastaarde zijn. Zij zullen er alle iets van leren in dit leven, van dat wonder dat ik. juist ik. Ach, ik weet wel. Er is wel een aanmerking gemaakt op de plaats van Bunyan, waar je al die mensen op de brede weg met bioscopen en herbergen enzovoorts om zo ziet. En er zit dan wat in. Wij vergeten zo gauw dat die weg dwars door de kerk heen loopt, met al onze degelijkheid en orthodoxie, dat het de duivel om het even is. Ja, dat het wel eens zo erg in de kerk is met de vermetelheid van de mens, dat de Heer, je zou zo zeggen, nog gemakkelijker tollenaren en zondaren zalig maakt dan kerkmens. Het is waar. Maar anderzijds weet ik dat ik als kindjes op een reisje ergens op een heel groot station, en er kwamen misschien wel 40, 50 mensen een gezelschap, joelend en schreeuwend, uitzinnig verdwaasd, kwam daar de trappen af stormen. En dan gaat het niet om meer, want ik heb u eerst gezegd, wij zijn niet anders, al doen we anders. En net dat ik op die door de duivel getekende gezichten keek, want dan zie je, wat is het armoedig. Wat een geschreeuw. Nog even en dan ligt men op sterven. Wat baat het de mens. Dat ik in één ogenblikje zag, wat een wonder. Heere. Wat een wonder dat u mijn vader gegeven hebt en een moeder die me uw woord voorhielden. Wat een wonder dat ze mij toegeroepen hebben. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Wat een wonder. Want waarom kan ik rechten laten gelden? Zou ik rechten kunnen laten gelden? Dat kan toch niet? Dat is ook al reeds Gods eeuwige bemoeienis. Dat juist ik, dat juist u vanavond hier mag zijn en horen wat de troost is van Gods kerk. Dat die troost alle aardse vreugde en blijdschap ver overtreft. Ja, dat van die troost geldt, de trooster waarvan wij zingen, hij is, al treft u het felst verdriet, u wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Zijn wacht waarop men hopen mag. Dat is wat. Want dat geldt ook dan, wanneer wij door welk verdriet, door welke nood, door welke zonde ook overmeesterd dreigen te worden, in welke dood wij dreigen te verzinken. Dat is nu juist het grote geheim, dat ik die moet zeggen, o God, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben niet beter, maar ik ben minder, slechter dan deze wereld om mij heen. Maar dat u mij nu doet horen, woorden des eeuwige levens. Dat u mij nu laat horen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zie, dat is de verwondering op deze school van de Heer Jezus Christus, waar de Heilige Geest onderwijst. En waar dan ook de zondaar met zijn ik naar voren komt, maar ik en nog eens ik, daar draait de Heilige Geest telkens weer om. Wie ben ik, dode hond? Dat de koning een welgevallen man en mij aan de tafel van zijn heilige evangelie riep, om mij te doen eten, spijzen die blijft tot in der eeuwigheid. Zie je dan, geliefde, dit heeft niets te maken met, nu zal ik je eens wat vertellen. En dan moet je naar mij, en ik. Nee, dit is een ander ik. Hier noemt hij zichzelf uit de verwondering. Hier wil hij getuigen, heren. Hoe groot zijt gij, miljoenen mensen, miljarden zijn er op deze aarde. Ook zoveel miljoenen die nooit in kennis gebracht werden met uw evangelie. Miljoenen die gij liet wandelen naar het goeddenken van hun eigen hart. En dat u mij juist, mij deed geboren worden. Mij. Die ook als een boos en ongelukkig kind aan uw toren onderworpen. En dat u toen reeds, toen er nog niets in mij was dat naar u vroeg, toen reeds mij afzonderde. Toen reeds over mij beschikt had, dat boven mijn hoofd God drieënig zou worden aangeroepen als de ontvanger. Verder, dat betekent het hier, dat ik. Het heeft niets te maken met hoe ver en hoe hoog wij met onze pet kunnen gooien. De een is nog beter bekeerd en leeft het nog beter in het leven dan de ander. Zo gaat dat vaak. Zeer zeker ook op allerlei samenkomsten van mensen onderling. Kom je dat ook zo vaak tegen. Maar zo sporadisch, dat dit ik hier in het middelpunt staat, dit verloren ik. En alleen Gods genade en ontferming geroemd en geprezen werden. Wat is er nu met die ik gebeurd? Die is naar lichaam en ziel in de heerschappij, in de macht van de dood gekomen. Ja, je zou zeggen, die heidelberger is wel een beetje dat ik met lichaam en ziel. Wij spreken altijd over onze onsterfelijke ziel en over ons zielenheil. En de mens heeft maar één ziel te verliezen, zegt men, alsof als je twee zielen had, hij er dan wel één missen kon. Nee. Maar de Heidelberger spreekt hier lichaam en ziel. Hoe komt dat? De Heidelberger tast hier aan die tegenstelling die door de wijsgeeren in het leven geroepen is. En die ingezogen is door de kerk. Die we ten toppunt zien gevoerd in de Roomse kerk. Die valse tegenstelling waarvan in beginsel bij Augustinus ook al sprake is. Lichaam en ziel. Daar is het lichaam eigenlijk een soort gevangenis, stoffelijk. Maar de edele ziel is als in een kerker gebonden, verwachtende dat hij ontvluchten kan aan dit stoffelijk lichaam. Daar is altijd bij die wijsgeeren en ook bij de kerk vind je dan die tegenstelling. Het is allemaal ziel, ziel. Maar er staat hier met lichaam en ziel. Want God heeft geen zielen geschapen, hij heeft mensen geschapen. En een mens bestaat uit ziel en lichaam, maar het is niet lichaam en ziel in de zin van twee tegenstellingen, maar die ziel hoort in dat lichaam. Ziel en lichaam vormen pas een mens. Want een lichaam op zich is niet compleet. En een ziel op zich is ook niet compleet. En nu loopt de mens altijd gevaar, ook in de kerk, van het afscheidssysteem, weet je wel. Dan heeft men het over dat vlees. Het vlees en bloed onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar het kan ook niet. Dan heeft men weer een of ander boos stuk uitgehaald. En dan dekt men pas in een pleister toe. En dan zeggen ze, vlees en bloed onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Er zijn zelfs mensen die zo ver gaan, die zeggen, het vlees moet ook wat. Dat is een gruwel. Om zo onze zonde te bedekken en goed te praten. Begrijp je? Anderen noemen dat lichaam een oude mens. En die oude mens, nou ja, die moet ook nog wat vertier hebben. Er zijn zelfs zulke grove tegenstanders van God en zijn woord, die zeggen, het komt er voor Gods volk op een punt zonde niet aan. Maar dat is een gruwel. In de ogen des Heer. Dat vloeit ook uit die valse tegenstelling. Alleen het wordt in de grove zin uitgewerkt. Bij Rome wordt het in de fijne zin verkeerd uitgewerkt. Daar moet het lichaam eronder gebracht worden. Daar moet het lichaam als iets minderwaardigs afgedaan zijn. Daar moet het in het klooster. Daar moet het gepijnigd worden met honger en met geestelingen. Hoewel er ook niet zoveel zijn die dat serieus gedaan hebben. Maar bij die andere geesten, daar gaat het grof. Zeg maar, nou ja. Ik ben tenslotte vleeselijk verkocht onder de zonde. Zeg. En toch, dat zegt de apostel, dat zegt een door God bezochte en opgezochte knecht des Heren. Jij hebt het geloof rechtvaardig. En toch bedoelt hij het niet zo zoals die geest dat zegt. Paulus is voor God enkel zonde. En tegelijkertijd is hij rechtvaardig in Christus. Maar dat wil niet zeggen dat de apostel daar bedoelde. Ik rommel maar wat aan. Ik doe maar wat, want het vlees moet ook. Nee. Juist omdat de apostel geloofde. Ik, mijn ziel, ik, mens. Niet die hand, niet die arm, niet dat lijf alleen. Maar ik, mens. Ik ben in mijn gehele bestaanswijze vleeselijk, enkel zonde. Voel je dat nu juist daarom de apostel mocht zeggen, ik dank God dat ik met een onergelijke conscientie onder u gewandeld heb. Juist daarom. Want die antinomiaanse geest, die spreekt smalend over het lichaam en over het vlees. Maar ze houden dat zogenaamde zieltje, houden ze de hand boven het hoofd. Daardoor. Maar die door Gods geest wordt onderwezen, die wordt niet half oud en half nieuw. Maar die wordt geheel en al voor God zondaar, vleeselijk, met niets goeds. En juist daarom, omdat hij dat gelooft, kan hij niet anders dan zinken op de eeuwige armen van Gods ontferming. Juist daarom, juist daaruit roept hij, schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Juist daarom. Omdat hij zich niet kan troosten met, ja, er is gelukkig nog iets anders en ik heb tenslotte nog wat anders. Nee, maar juist met die gehele en al voor God zonde is. Daarom komt hij met zijn hele zijnswijze bij God terecht en zegt, Heer God, u hebt toch alle macht in de hemel. En op de aarde. Dat is het verschil. Met Paulus en met allen die op een zielige manier spreken. Maar ik heb het u al meer gezegd, wanneer onze ziel, onze geest, onze zintuigen niets doen, dan doet die hand ook niets hoor. En dat oog ook niet. Maar het centrum, mijn wilsleven, is verderven. Daarom is dat oog verderven. Dat oor, die hand en die voet. Daarom. Want dit is op zichzelf maar stof. En dat keert tot stof weder. Het draagt wel de tekenen van de zonde. Zeker wel. Maar de mens, die is in zijn geheel, in zijn totaliteit, van God afgevallen. En om nu geen ruimte te laten aan al die dwaling, komt de Heidelberger het hier omdraaien en zegt dat ik met lichaam en ziel, ja. Want in die dagen waren en werden er heel wat lichamen verbrand. Heel wat lichamen werden uitgerekt op de pijnbank. En werden in duizend smarten gewikkeld. Het had er alle schijn van alsof God dat lichaam maar overliet aan de duivel. Alsof God in dat zwaar verdriet niet opmerkte. In die dagen werden de lichamen van degenen die geloofden, zij werden verminderd. En de Heer Jezus had gesproken, vrees niet mijn vrienden voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar vrees veel meer hem, die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Daarom is het een ongezond iets. Wanneer een mens een ziel de handen boven het hoofd houdt, de ziel een pleister opplakt en het lichaam de schuld geeft. En onder het motto van vlees. Nee, zondaar, uw ziel is vleeselijk, verkocht onder de zonde. En daaruit vloeit voort dat ook uw lichaam een werktuig is in de handen van die vleeselijke ziel. Zo is het. En daarom verwerpt de Heidelberger dat verkeerd dualisme. Ik weet wel, dit lichaam is een onlichaam in oneer. Het is een natuurlijk lichaam. En een geestelijk lichaam zal worden opgelegd in onverderfelijkheid. Maar toch, het blijft eeuwig waar. Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En mijn ogen zullen hem zien en zijn vrede. Want de graven zullen geopend worden. En wat gezaaid is in verderfelijkheid, zal in onverderfelijkheid worden opgewekt. En wat in oneer is gezaaid, zal in heerlijkheid tevoorschijn geroepen worden. En de Heer zal toch gebruik maken van het stof. Waaruit wij heden bestaan. Het zal gelouterd en verheerlijkt worden. Maar wij kunnen toch nooit prijs geven aan de Heidelberger zegt. Dat wij ons vlees en bloed in de hemel tot een zeker pand hebben. Ook van onze opstanding uit de doden. Maar het zal alles anders zijn. Geen oog heeft het gezien. En het is in geen mensenhart opgekomen. Maar weer zullen zij wandelen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zie dan eens die vervolgde en miskende. En dat geldt nu nog. Maar die daar in die dagen en jaren en daarvoor in gevangenis kwijnde. en versmaakt werden en gepijnigd en veracht. Zie dan eens hoe de Heilige Geest hem troostte met die onuitsprekelijke troost. Niemand van ons leeft zichzelf. En niemand van ons sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Wat zullen ze in die vunzige kerken blij geweest zijn. Dat ik met lichaam en ziel. Want de koning heeft vervuld in zichzelf. Hierom heeft zich mijn kleinend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt opgeleide tonen. Ook zal mijn vlees dan afgesloofd, ten spijde vijands in de grafkuil zeker woon. Hij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. En in dat graf is zijn kerk geheiligd en beveiligd tegen alle dood, al hebben hun stofjes verspreid over het ronde aarde en her en derwaarts verwaaid. Het maakt niet uit. Zou hij die daar zit boven de kloof der aarde, die alle dingen draagt door het woord, zijn er kracht niet kunnen herzetten? Als in een ogenblik tevoren zijn roepen op de stem des Archangels. Zekerlijk. Hij is de eigenaar. Gelijk de profeet zegt. Uw doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Laat op en wel zijn die in het stof wonen. Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En het land zal zijn overledene uitwerpen. Daarom, lichaam en ziel. Het is een beetje ondeugend, maar ik zou haast zeggen, dat hebben ze toen ook ervaren. Toen nodig was, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Dat kun je niet van je eigen. Je kunt wel eens wat zeggen, ik heb er alles voor over. Maar wij kunnen geen pijn hebben en geen lijden en geen smart. We hoeven soms maar een vinger uit te draaien of een arm om te draaien. Dan weet je al geen raad meer. En dat is nog bij kinderspel, bij alle boze martelingen die men bedacht heeft voor de kerk van Christus. Dus maak je maar geen illusies, hij zegt. Nou, ze mogen het proberen. Want bij de eerste, de beste marteling zijn wij verloren. Wij kunnen ons lichaam niet te baas. Wij kunnen er niet over eerst gatij voeren. Wij zouden zeggen, houd op, ik wil alles doen, maar hou op met pijnigen. Daarom voeren we aan, het is wel een attack iets wanneer iemand op een roostertje ligt boven een vuurtje en hij zegt lachend, draai me nog eens om. Ik ben maar aan één kant gebraden. Dat is niet normaal. Of wanneer iemand verblijd is wanneer ze de pijnbank zagen, het is mij een bed van rozen. Dat kan niet als je lichaam van je eigen is. Als je voor je lichaam moet zorgen, als de duivel je meester is, dat kan toch nooit. Ook niet als je zogezegd een standvastige christen bent en je zegt, we houden vast en we houden vol. Kom, dan lig je er gauw uit. Dan is het gauw afgelopen met ons. Met onze kracht, zegt Luther, is het niets gedaan. die is wel haast verloren. Wij denken. Maar nou het geheim, daar moet je eens op letten, want achter ieder woord zit ook een geheim. Dat ik die niets kan hebben. Die niet kan leven en niet kan sterven. Want in het leven ben ik een dwaas, een onvernuftig. En in sterven heb ik geen moed en geen kracht. Het leven is mij niet toevertrouwd en het sterven niet. Het lichaam is mij niet toevertrouwd en de ziel niet. Want ik verderf alles. En nu eens opletten dat ik met lichaam en ziel beide in leven en in sterven niet mij. Voel je het geheim? Er is hier geen eer mee te behalen, denk dat niet. Dit is niet een eigen gemaakte geloofshout die eens even de muilen der leven toe zou stoppen. En die eens even alle pijn en smart en honger en dorst zou verdragen om de naam en zaak te vieren. Nee, dit is louter lijdelijk. Dit is louter Gods genade en ontferming dat ik met lichaam en ziel beide in het leven. Ja, want Adams kind denkt zo bij zichzelf, het leven dat zou nog wel gaan. Het leven daar kom ik nog wel doorheen, maar straks als ik dood ga, als ik sterven moet, als ik dan maar, wat dan maar? Ja, als ik dan maar wat anders heb. Als ik dan maar. Zo is de duivel ook bezig om een mens te misleiden. Zo is de mens aan de longen ook bezig en zegt, nou ja, vooruit maar. Ik ben nog jong en we zijn nog jong. Maar wist je dat ons leven is een voortdurende dood? Ja. Als we dat eens een ogenblik kregen te geloven, zij zeggen verschrikkelijk, hoe kom ik de dag door? Hoe kom ik de week door? Hoe kom ik de zondag door? Dan zie je alles op je weg. Allemaal reuze grote bergen. Ach ja, als een kind dan ben je gezind als een kind, dan zie je het leven misschien aan voor een paradijs, voor een speeltuin. Maar als de moeite en het verdriet en de zorgen komen, maar meer nog als je geloven gaat. Ik maak de schuld nog dagelijks groter in mijn leven. Met mijn leven. Dan voel je wel aan, dan ga je geloven dat het leven je ook niet meer is toevertrouwd. En het sterven ook niet. Dan gaat het niet om een troost, zal ik maar zeggen, als je sterft, dat je Jan, Piet en Klaas nog gauw moet roepen om eens voor je te bidden. Ach, de Heer kan het, hij kan duizend wonderen heen, maar het gebeurt wel eens. Dan zeggen ze heel hun leven als bittere vijanden van Gods vrije genade gaat de mensen weg. Verachters van zijn woord. En van de heilige sacramenten. Ik heb wel meegemaakt. Als ik de dood om de hoek kom kijken. Dan wat een of andere. Wat in hun ook dan een echte godzalige is. Die wat geroepen. Zou nog een gebedje voor me willen doen. Och. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet wat ik van al zulke dingen denken moet. Lijkt me Rooms. Lijkt me Rooms een heilige. Die nog iets voor ons doen moet. Nee. Ons moet altijd maar voorgehouden worden. Dat wij van die ellendelingen zijn. Die willen ons leven verteren en verbranden voor de duivel. En als er dan niks over is dan een beetje warm. Dan mag God daar nog wat mee doen. Zo is Adams instelling. Grijp je. Zo wil hij leven. God is dank. Maar het woord zegt ons ter vermaning. Mijn zoon bewillig niet. Want er komt een tijd dan zullen ze mij tot mij roepen. Maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar zullen me niet vinden. Omdat ze al mijn raad verwerkt hebben en mijn vermaning veracht hebben, zal ik ook spotten wanneer hun vreze komt en lachen wanneer hun verderf komt. Wanneer hun verderf komt als hun wervelwind en hun verwoesting op de middag. Er staat dat ik beide in het leven en sterven. Jong, je moet niet denken, je kunt wel doen. Hoor, je kunt het wel doen. In die zin, het gaat allemaal wel door. Maar als je dit gelooft, dan geloof je Heere. Wat het ook is. Mijn school. Mijn meisje. Mijn huwelijk. Mijn huwelijk, ja. Ik ga trouwen. Of wil gaan trouwen. Wat je ook opnoemt in het leven. Als je dan denkt dat je dat zelf kan, dan ben je abuis. En Adam is nou eenmaal ontzaggelijk ingenomen met zichzelf, begrijp je? Hij weet dat zo netjes van elkaar te zeggen. Zegt hij, ja, maar dat. Hè? Met andere woorden, dan moet je nou God niet bijhalen. Nee, dat zeg ik ook. God bijhalen, we hebben niks bij te halen. Maar geloof je dat het buiten God alles even ongelukkig is? Al ben je nog zo gelukkig in je eigen waarneming. Geloof je dat als je naar je vrouw en je kindertjes kijkt, dat het waar is dat je in leven alleen maar gelukkig kan zijn. Al ben je nog zo ongelukkig. Als je zegt, vrouw, er is er één die daar hoog verheven aan de rechterhand des Vaders nog notitie van ons neemt. Van ons ellendige, van mij akelige man, van mij akelige vrouw, van mij ondeugend kind. In het leven. Ja, in het leven. Begrijp je? Want het leven, dat is de weg waar we doorwandelen, waar we allemaal op zijn, in zijn, als op zo'n grote zee. Het leven, met al zijn vreugden en droefenis, met zijn gaven en onthouding, alles wat er is. Het hele leven, dat is die reis die wij maken. Ja. Adam wil met volle zeilen zijn schip zelf besturen. En in stilte hoopt hij, als hij straks zijn doel bereikt heeft, en op de rotsen te platter slaat, dat God de zaak maar op wil vegen. Onze lieve Heer, zoals men dat uitdrukt, en dat die het van een orde zal maken. Want we hebben tenslotte toch nog goed bedoeld. Zo is de overlegging van Adam. Maar zo is niet de vermaning en de raadgeving en de lering van de Heilige Geest. De Heilige Geest leert ons niet. Nou ja, als ik straks dood ga, dan hoop ik maar dat het eindje goed mag wezen. De lering van de Geest is in kinderharten zelfs al en in jongelingsharten en meisjes. Ach Heere, u bent goed voor mij. U overlaat mij met veel gunst de wijze zegeningen. Maar die schat is niet tot in eeuwigheid. Alles vergaat. Man, vrouw en kind. Keert weder tot het stof waaruit het genomen is. Over alles staat geschreven in Kenda, dit moet verlaten worden. Al noemen we de huizen naar onze naam. En dat bouwt daar onze grootheid op. Kinderen, dan kijk je in de spiegel misschien. Dan zie je nog een blozend gezicht. Maar de geest zegt, gij zijt stof. Het houdt eenmaal op. Eenmaal houdt het op. Al die uitdrukkingen, die beweging, onze handen, onze voeten, ze zullen ophouden. De maalsters zullen stilstaan. Als er is een nederig geluid van het maal. Hij murmelt. En hij opstaat op de stem van het vogel. En de springhaan zichzelf door de lat zal wezen in onze benen. En de deuren naar de straat gesloten worden. Het gevoel gaat aan ons voorbij. En als we de hoogte zullen vrezen, de opstapjes worden moeilijker. En de mandelboom zal bloeien. Hij wordt grijs. Eer dan de gulden schaal aan stukken gestoten wordt. En het rat aan de dornput in stukken valt. Ja, eer dat alles ontzenuwd wordt in ons, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De rouwklagers zullen in de straten omgaan. In leven, in het leven. Nu, met een stapel boterhammen voor onze neus, jongens en meisjes. Nu komt die vriendelijke onderwijzer en hij zegt, kind, mijn zoon, mijn dochter, deze uw weg is uw dwaasheid. Want gij gaat in de weg op het doodpad voort, totdat de dood u afmaakt en gaat. Haten in het graf verzinkt. Dan zegt die jongen, dat meisje, dat geloven ze waar Gods geest komt, de ware onderwijzer. En dan is het te midden van alles wat de mens zo doet. In alle zorgvuldigheden, want hij is een mens. Midden in deze tijd. Uit de aarde uit. Maar knaagt die vraag aan de wortel van die levensboom. Wat is jouw troost? In het leven, nu. Nu je enthousiast bent met alle plannen. Met alle voornemens. Met alles. Is er maar ver boven dat alles nog die enige troost. Die zegt, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Dat is troost. Dat is troost dat je met al je ellendigheid en armoede in het leven en sterven. O dan. Dat is ook de troost van de kerk. Niet dat we zelf hoeven te sterven. Als je zelf moet sterven, dat is ook een toestand. Dan moet je alles op alles zetten om met je geestkracht de omgeving te kalmeren. En net te doen alsof er niets aan de hand is. Dan moet je elkaar voor de gek houden tot laatste toe. Als je zelf moet sterven, dan moet je nog zeggen, aan het einde, nou, het is niet zo erg hoor, stil maar. Zul je nog dit of dat? Als hij zelf moet sterven, dan moet je ook daarmee nog een naam maken. Een naam. Het laatste uurtje van je leven nog even op de rand van je bed zitten. En een fles wijn op de tafel om nog een keer vrolijk te zijn met elkaar. Ja. Waarom? Houd er de moed maar in. We gaan allemaal kapot, zo praten met. De een eerder dan de later. Maar ik hoop dat jullie het goed hebben verder. Zo gaan de mensen van de aarde zonder blikken of blozen. Moet je zelf sterven. Of ook dat mensen met ogen groot van angst op bed. Dat is ook sterven voor je eigen rekening. Groot van angst op bed liggen. Geen raad weten. Kijk, wat toen wij kinderen waren, gebeurde wel ook al eens wat natuurlijk met sterven in je omgeving. Dan zei mijn vader altijd, jongens, meisjes, ik hoop niet dat ik dan bij jullie hoef te komen als het zo is. Dan kan je vader niet tegen. Roep hem dan maar niet meer. Als je buiten die God sterft en je ligt met zulke ogen omdat je beter weet. Maar omdat je de God des levens vertrapt en verworpen. En de angst grijpt je aan. En je roept, vader help me toch. Help me dan toch. Roep je vader dan maar niet meer. Dan blijft vader liever thuis. Als dat hij dat moet beleven. Kijk, dat is ook erg. Je zoon moet sterven. Als het voorbij is, zwijg. Zij waren niet om mijn naam te vermelden. Dat is ontzaglijk erg. Vlees van ons vlees, deel van ons gebeten, buiten. Het is dat de Heer ook dat bedekt, anders zou er geen doorkomen aan zijn. Er zou geen doorkomen aan zijn. En toch kan het gebeuren, ja. Want wij hebben er geen rechten op. Maar daarom staat er een leven en een sterven. Als ik op welke wijze dan ook, of een schoon sterfbed heb. Van houten de moed maar in. Of een schijn sterfbed, dat ik terwijl ik ligt te sterven, de dokter nog zegt, ga goed met u, oh fijn hoor dokter. En je ligt al te sterven. Of dat je door wanhoop aangegrepen wordt. Omdat je Gods raad verwerpt. Ja, kun je zeggen dat het zo moeten wezen. Maar het zal dan Gods volk in de eeuwigheid zeggen. Dat heeft zo moeten wezen. Als je dat zo nu zo betraagt, dat is goddeloos. Het heeft zo moeten wezen. Want er zal 1000 vragen één antwoord door ons gegeven kunnen worden. Daarom zegt Paulus, omdat gij de raad Gods tegen u verworpen hebt. Hij grijpt ze in hun goddeloze gedrag. En de woorden des evangeliums niet waardig te keren wij ons af en gaan tot de heidenen. Ja, als Johannes zegt, maar dat is ook ontzaggelijk ook. Ze zijn uit ons gegaan, maar ze waren uit ons niet. Onze ziel heeft in hem geen behaag. Zeg nooit er waarlijk bij wordt. Dat wist hij ook niet van tevoren. Dat kwam uit. In een steeds verdergaande verwijdering. Steeds verdergaande afkeer. Er is een mens nog geen leren dienaar voor te worden in de volle zin van het woord. Dat kan die ook in zijn godsdienst doen. Dat zal niet meevallen. Ook zal eeuwig tegenvallen. Nu zegt de kerk. Ik kan niet leven en niet sterven, heren. Want ik ben maar een lever. Die mijn raad leeft. Ik ben ieder ogenblik staat mijn vuil gereed. Ik ben zo'n ontzaglijke overschatter van mezelf. Dat niets is me toevertrouwd. Nog man, nog vrouw, nog kind, nog naaste, nog gemeente. Niets. Heere. U hebt gezegd, ik zal. Sterven kan ik ook niet, want ik kan niet tegen pijn, ik kan niet tegen smart. Ik kan niet tegen al die akelige dingen. En niemand die leeft is er die de dood niet zien zal. Die redt zichzelf van het graf. Nu, moet nou eens weten wie, wat de kerk heeft, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn. Niet mijn? Nee. Dat was een ijdele waan. Dat was mijn verregaande dwaasheid en zonde, dat ik dacht, eigen meester, niemands knecht. Dat was mijn eigen waan om eruit te willen breken en te zeggen, nou ik zal het zelf wel uitzoeken, daar bemoeien we mee. Ik dok mijn eigen pijltjes wel. Ja, zo is Adam van nature. In dat groei komt dat openbaar, we moeien we mee. Jij altijd? Het is toch het streven, hè? Vooral als het in onze gedachten ons erg beklemt en pijn is, kon ik er maar uit was. Kon ik er maar uit was. Ergens anders, een eigen huis, een eigen kamer. Ja, dat kan ook als achtergrond hebben. Ik wil mijzelf zijn. Begrijp je? Dat om de zelfstandigheid, dat eigenlijk maar een doekje voor het doeden is. Dat kan natuurlijk ook, daar kan ik me ook in denken. Als jij altijd thuis bent en niet getrouwd, dat je wel eens graag je eigen spulletjes, je eigen kamer wilt hebben. Maar het kan ook zijn een bedekking van onze uitbrekende natuur. Die denkt, hè, dat, al is een ander op je vingers. Begrijp je? Want thuis is er nog een vader die zegt, nou joh, schijt een ander eens uit met dat of dat. Als ik nou op mijn eigen zit, dan kan ik nog eens dit of dat. Zo denkt nou Adam, ja, zo zijn wij nu. Om van jezelf te zijn, om mezelf te zijn, dat blijkt me het heerlijkste dat er bestaat op aarde. Geen meester meer op school. Geen domen meer op de catechisatie in de kerk. Die nog een klein beetje ziet en die zegt volgende week stilzitten. Geen vader of moeder die een veto ergens over uitspreken en zeggen, nee jongen, dat niet. Gebeurt niet. Is die man daar blij mee om niet meer van zichzelf te zijn? Ja, dat is een wonder. Dat komt hem zo groot voor, zo onuitsprekelijk. Ik, ellendige zondaar, ik dwaallicht. Ik doorbrenger van alle goed. Ik kies er voor de dood in plaats van het leven. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben met alles wat er is en niet is. Met al mijn zijn en niet zijn. Met alles wat er op te noemen is, ik, oh, het is maar een weinig van Gods eeuwige liefde wat in het hart verwerkt kan worden. Maar als God dat toch eens liet zien, in de volle ervaring van de ziel, dan zou je hart stilstaan. Dan zou je zeggen, wat is dat? Ik niet meer van mezelf, niet meer voor rekening van mezelf leven. Niet meer voor rekening van mezelf hoeven te sterven. Maar voor rekening van God. Niet meer van mijzelf. Dat is een groot geheim. Een groot wonder op de school van de Heer Jezus. Ik zeg het u, want het is alweer tijd om naar huis te gaan. Vaders en moeders. In alle verdrietelijkheden van het leven. Want de duivel is altijd erop uit om te verwoesteren, om te vernielen. Ook uw leven. En ik weet niet of dat met u is, maar, ik heb maar een kleinigheidje nodig. Heel kleinigheidje nodig. De mens soms al helemaal uit zijn doen. Helemaal in de weer. En dan is er gelijk alles even ellendig. om er een goede klap op je duim te geven. En je hebt weinig behoefte meer om te zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat mij dag aan dag met zijn gunsten wijs. Er hoeft niet veel te gebeuren als de zijs van de dood in ons gezin intrek doet. En hij neemt ons man, vrouw of kinderen af als het gezang verstomt. Tel vrouw en kinderen het graf, neemt goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Er hoeft niet veel te gebeuren. Overschat u zelf maar niet, maar ik heb een boodschap voor u. Als gij behoren mag tot dat volk, tot die kerk van de levende God. Door dat eeuwige evangelie getrokken en geleerd en onderwezen. Waar uw wereldjes elke keer in puin vallen. Waar het altijd anders gaat dan ge ooit dacht. Waar blijkt dat de wegen des Heeren veel hoger zijn dan uw wegen. En zijn gedachten hoger dan uw gedachten. Dat u het alles nog in de afbraak en in de ondergang ziet eindigen. O, dan mag ik u van Gods wegen toeroepen. Het is eeuwig waar. Wat Paulus door de geest sprak. Niemand leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Ja, het komt niet altijd zo uit, hè. Komt niet altijd zo uit als je aan het spitten bent in de grond. Of als je misschien een hoog oplopende ruzie maakt, dat kan ook nog. Of als je met vertwijfeling de zaakje uit handen ziet lopen. Niemand leeft zichzelf. Dan denk je misschien in je hart, we leven allemaal de duivel, trouwe God. We zijn allemaal verdoemd voor eeuwig. Als je het hele zaakje aanziet. In je eigen om te beginnen. Dan kan het u wel eens zo moeizaam wanhopig voorkomen. En toch zeg ik, onverwacht en ongedacht, is eeuwig waar. Maar je hebt er niet altijd de troost, de baten van. Maar dat doet hij ook. Onverwacht en ongedacht komt hij weer. En als je net denkt, daar gaat hij. En de vijand zegt, God zal hem nu niet meer verlossen. Daar gaat hij. Kuil en de strik over hem. En je voeten in het net verward zijn. Of dat je niet meer praten kan van de zenuwen en de spanningen. Of dat je hart bezwijkt. Ja, nou, daar ligt hij. Dan komt het zo openbaar. Gewis, bij de Heere zijn de uitkomsten midden in de dood. Dan komt het woord terug. Wat we hoorden, ook wat we vanavond hoorden. En de zoete baten en troost wordt ervaren. Niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Dan is net alsof onder dat bevend hoofdje ellende een hand is. Een hand van God. Die zegt, vrees niet gij wormpje Jacob. En gij volkje Israël, ik heb u uitverkoren. Ik heb u naar lichaam en naar ziel, heb ik u verzorgd en zal ik u verzorgen. Geleid en onderricht, vrees niet. Ook al wordt uw aardse tent gesloopt en de pinnen één voor één uitgetrokken. Ook al zou je met Jacob menigmaal zeggen, weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens. Ook al zou je zeggen, de Heere doet mij bitterheid aan. Voltoog ik wenen en ledig kom ik weder. Noemt mij Mara, bitterheid. Ook al zou het getent sloppen van alle verlaten. Het kan. Ja, die geacht waren uw vrienden te zijn, schouderophalend uw huis voorbij lopen en zeggen, de verleider gaat sterven. Zijn dagen zijn geteld en nog met innerlijke triumf daaraan denken. Want Adam is hard. De godsdienstige Adam is nog harder, al zal je dood neer, bekommer je niet. Maar dan nog zult gij het ervaren en blijf daarbij, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mezelf, van een ander ben, van een getrouwe zaligmaker. En die getrouwe zaligmaker komt onverwacht en ongedacht, waar ik allerminst als een patriarch op mijn sterfbed ligt te spreken. Komt hij en hij sluit mij de ogen toe en hij doet het gebruis der zee bedaren die ook dan nog mij dreigen te overspoelen. En hij roept zijn Jacob toe, ziet, hier ben ik. Ik ben hij alleen. Dat is de troost voor Jacob. Kinderen zijn wij al zo bevoren, dat we niet alleen dat woord van die troost mogen horen, maar ook mogen geloven. Buiten dat, heren, ben ik recht troosteloos. Want het zal mij alles toeroepen, bij mij is het niet. Bij u alleen is de fontein des levens. Hij maakt alle paden recht. Het kromme en het heuvelachtige tot een vlak veld. In leven en in sterven. Straks. Ach ja. Zo gaat dat. Daar staan onze kinderen, als de wereld nog niet vergaan is, ook bij onze groef. En bij de uwe. Wie weet? Geen ijdele zorg doe u van het heil spoor dwaal. Waarom niet? De stervende zondaar is in de handen van de levende zaligmaker. En die zegt, ik leef en gij zult leven. Ik zal u met mij daar stellen in eeuwige heerlijkheid. Het goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Amen.